Jessica.
Hallo.
Hallo. Hey, fijn dat we elkaar even mogen spreken. Dat doen we op zich vaker. Maar nu heel specifiek over jouw bijdrage op het festival.
Ja.
En jij doet daar twee dingen. Eentje met Robin, dat gaat over de Learning Leap.
Ja.
En wat doe jij zelf?
Ik doe zelf, praat ik en wil ik ervaren, laat mensen laten ervaren wat ik heb uitgevonden in het wetenschappelijk onderzoek, wat ik ook doe. Hè. Dus ik doe geen wetenschappelijk onderzoek, maar ik doe een soort analyse op de wetenschap.
Ja, precies. Jouw lezing heet Harde bewijzen voor softe instrumenten.
Ja.
Nou heb je recent op LinkedIn een polletje uitgezet. Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende modellen al onderzocht. Je zit daar ook nog middenin. En er staat nog een hele, je hebt volgens mij nog een hele waslijst aan wat je nog allemaal wil uitzoeken.
Zeker.
Maar wat gaat het worden? Kun je dat al delen?
Ja, met overweldigende meerderheid is gekozen voor besluitvorming in groepen.
Ah, kijk. Oh ja,
Dus daar ga ik het over hebben.
Dus ik heb ooit van jou het Bob-model geleerd.
Ja, sorry.
ja, is dat, moet je daar sorry voor zeggen inderdaad nu? Jij weet dat.
Nou, het is zoals een model hoort te zijn, heel vrij simpel. Maar het is zo simpel dat ik denk dat als je alleen de Bob uitlegt, dat we er niet helemaal zijn met alle kennis van u.
Aha, ja, je houdt het mooi mysterieus natuurlijk, want we willen niet hier alles weggeven, maar jou vooral horen spreken op het festival.
Ja.
Ik ben wel benieuwd, kun je iets zeggen over waarom doe je dit? Dus het lijkt soms ook, ben je niet ons eigen vak ten gronde aan het richten?
Ja, zeker. Dus voordat ik doodga, wil ik. Nee hoor. Ik juist niet. Ik vind dat we ons vak, als we onszelf serieus nemen, dan mogen we ook wel meer gaan kijken naar dat wat we uitleggen aan mensen en verkopen aan mensen. Dat mag toch wel kloppen. Of in ieder geval meer grond hebben dan alleen maar dat iemand dat ooit gezegd heeft. Ja, dus ik vind dat, nee, helemaal niet. Ik vind juist dat ik hoop mijn vak, ons vak, wel iets weer naar een hoger niveau te tillen daarmee.
En waarom denk je dat, dat besluitvorming met zo'n grote meerderheid gewonnen heeft in je polletje om daar iets over te gaan vertellen?
Weet ik niet helemaal zeker, maar het is het laatste onderzoek wat ik heb gedaan. Dus misschien
Okay.
dat de meeste mensen, zeker die mij volgen, wel al eerder over feedback en situationeel leiderschap en over daar al wat meer over wisten. Ik denk ook wel dat het een interessant thema is in deze tijd. Hoe neem je besluiten in groepen? Dus
Ik heb
dat
wel een branche die daar iets van zou kunnen leren.
ja?
Nou, ik noem een kabinet. Nou, misschien niet.
Ah, ja. Ja, nee, die hebben me nog niet gebeld. Maar nee, dat zou kunnen. Ja, nee, maar het is überhaupt natuurlijk. We vergaderen wat af. Hè? Dat was ook wel een van mijn fascinaties. Besluitvorming hoort natuurlijk ook een beetje bij vergaderen. Dus we vergaderen wat af. Dus ik zat er ook een beetje in van, ja, heeft dat nou allemaal wel zin, dat al dat vergaderen? En kan dat niet beter? Of ja, wat gebeurt er allemaal?
Ja. En wat als mensen naar je lezing komen, waarmee gaan ze dan weg?
Nou, ik ben nog aan het broeden op een ervaringsstuk. Het lijkt me heel tof om ook te ervaren wat ik heb gevonden.
Ja.
Dat er een paar hele interessante dingen in zitten. Wat eigenlijk gewoon. Er zit heel veel er is heel veel onderzoek gedaan vanuit de psychologie naar besluitvorming. Een hele rijke literatuur, zeg maar. En ja, daar zitten allemaal denkfouten ook in. Die we individueel doen al om een besluit te nemen, maar die sommige worden verergeren op groepsniveau of worden beter.
Okay.
Ja, dat lijkt me ook wel leuk om daar, dus dat, nou ja, dat ga ik zeker niet een poging doen. Ik wil echt een soort ervaring met mensen gaan voelen hoe het is om in groepen besluit te nemen en waar je dan in kan trappen met z'n allen.
Ja, precies. Ja. Welke denkfouten je zelf merkt. Ja.
Ja. Ja,
Ik heb een vraag van een van de andere sprekers, namelijk van Matthijs. Volgens mij heb je hem al gehoord in zijn podcast, maar laten we eens eventjes gaan luisteren. Daar komt-ie.
Nou, dan ben ik benieuwd, welk soft instrument heeft het hardste bewijs?
Welk soft instrument heeft het hardste bewijs?
Ja, dat is al een ingewikkelde vraag, dat weet hij ook. Maar Laat ik het dan ook wel weer bij besluitvorming houden. Ik weet nog niet of het hardste bewijs is, maar er is wel heel veel onderzoek gedaan en heel veel onderzoek ook weer opnieuw gedaan naar het voorkomen van het zogenaamde hidden profile in besluitvorming. En dat is informatie die één iemand heeft, of in ieder geval een grove minderheid heeft en de rest niet. Dat noem je hidden profile. En de kans dat die op tafel komt tijdens overleggen is heel klein.
En wat voor
En dat
informatie
heeft
hebben
te
we het dan
maken.
over? Kun je een voorbeeld noemen?
Nou, nee, ja, niet zo 1, 2, 3 als in een praktisch voorbeeld, maar meer dat als één iemand informatie heeft en de rest heeft andere informatie, dan is de kans dat die persoon überhaupt daarmee gaat komen heel erg klein. Want we willen toch liever informatie delen die we allemaal al weten. Dat schijnen we namelijk in vergaderingen heel veel te doen. We vertellen vooral wat we al weten aan elkaar. En dan zijn we het ook heel erg over eens. En onder groepsdruk willen we ook wel graag natuurlijk dat mensen ons mogen. Dus dat we ook onze inbreng is ook ja, handiger dat als we dan informatie delen die de rest al weet. Want dan waarschijnlijk zijn ze het ook mee eens of herkennen ze het. En
In
dat
ieder
weet
geval
ik
weet je
ook. Dat is
welke
ook een
reactie je
bias, die
dan.
nemen we ook graag. Maar dan nemen we het ook meer aan. Dus het zijn een beetje wat in de deep democracy, de Harry's worden genoemd, de hidden profiles. Maar dat is dus wel echt heel boeiend, want de wereld gaat wel veranderen door hidden profiles. Dus de wereld waarin we zitten, is het heel belangrijk dat we wel ruimte gaan maken voor de hidden profiles. Dat boven de en daar is best wel, er is heel veel onderzoek gedaan naar hidden profiles.
Ja, jij noemt al deep democracy. Ik ken dat als de hoek waar we in kunnen vinden hoe de minderheid de meerderheid kan verrijken.
Zeker.
Ga je het daar ook over hebben?
Ja, die
Komt
heb
dat
ik
aan
ook
bod?
ja, heb ik ook meegenomen. Dus ik heb de verschillende werkvormen die in deep democracy voorkomen meegenomen. Ik ben daar over het algemeen heel enthousiast over. Dus niet ik per se, maar als ik kijk naar de literatuur en de wetenschap. Er is er eentje waar ik wel wat vraagtekens over heb. En dat vind ik wel grappig, want ik weet dat jij dat is wel een hele leuke vorm, kampvuurgesprekken.
Oh, ik ja.
Ja, daar zegt de wetenschap nog wel iets kritisch over. Dus dat is ook wel weer cool. Ik ga natuurlijk niet zeggen wat.
Nee, dat moeten we maar afwachten. Koop je kaartje, mensen. Tiek, op jouw beurt mag jij de vraag doorgeven. Aan wie en wat is je vraag?
Ja, ik ga de vraag aan Onno stellen. Dat vind ik heel leuk, want ik ken Onno heel goed. Dat was vroeger mijn surfmaatje. Die gaat het natuurlijk over werkgeluk hebben, want hij is de koning van het werkgeluk. Maar hij gaat volgens mij iets spannends doen, althans zo heeft hij het zelf aan me verteld, wat ook gaat over een combinatie van AI, innovatie, hij noemt dat super agencies. Nou, volgens mij inhoudelijk gaat dat helemaal top worden. Maar ik vind het wel interessant om van hem te weten, wat vindt hij het spannendst aan het doen van deze workshop en wat kan er misgaan in zijn workshop?
Dus niet zozeer waar gaat het allemaal over? Dat moeten we maar ervaren. Dat heeft hij
Ja,
natuurlijk ook gezegd.
komt wel
Maar
goed. Ja.
wat vindt hij zelf nou het spannendst? En wat kan er misgaan? Tiek, dankjewel. We gaan je zien op het festival. Ik kijk er enorm naar uit. En ik kijk ook weer uit naar je volgende onderzoeken. Dus aan het werk jij.
Zal ik doen. Doei doei.
Doei. Hi Onno.
Hi.
Hi.
Hi, Feline. Hi.
Wat leuk om je te spreken en wat onwijs leuk dat je bij ons festival bent.
Ja, ik heb er al, nu al heel veel zin in. Dit is voor mij, ik heb ook gezegd, experimentele workshop. Weet je, ik dacht van, ik kan de dingen doen die ik altijd doe. Maar waar ik de laatste tijd mee bezig ben, is gewoon hele nieuwe dingen doen. En wat ik heel super, als je het hebt over super agency, dat is een term trouwens die ik niet zelf heb bedacht. Laat ik even iets erbij pakken. Dat. Kijk, ik kom aan die. Ik heb die term niet zelf bedacht. Die is van Reid Hoffman. En het gaat over de effect van AI, zeg maar, op ons leven en ons werk. En het boek, wat het interessante van het boek vind ik, dat het is door hun geschreven. Maar als je verder kijkt, staat hier ineens mijn naam op. En sta ik ineens op de achterkant en staat er een hele tekst waarbij werkgeluk en AI wordt vergeleken. Sta ik ineens in de binnen dinges?
Hè? Oké.
Ja. Huh? Hoe kan dat?
Ja.
Maar wat dit eigenlijk laat zien, hè? Dit boek is gepersonaliseerd naar mij toe. In de kaft.
Ja.
Volgens mij gaan we naar een toekomst waar ieder boek wat we krijgen persoonlijk op ons wordt geschreven. Nou, dat is een van de. Moet je je voorstellen, dus elk boek wat je krijgt
Ja.
is speciaal geschreven op wat jij interessant, leuk vindt, waar je passie ligt, waar je interesse ligt. En wat ik nu zie, en gewoon heel veel meemaak in het dagelijks leven en werk, ik zie nu al dat hij een enorme impact heeft op werk. En dat dat heel veel dingen gaat veranderen en verschuiven. En ik vind dat heel interessant, hè? Ik hou van veranderingen van nieuwe dingen. Maar ik zie op heel veel plekken ook dat dat gedoe geeft en stress geeft. En dat
Mensen
dat.
zijn ook een beetje angstig voor, toch?
Ja, absoluut. Weet je? En terecht, weet je wel. Dus ik denk dat we een andere manier van werken en leven nodig hebben. En daar komt dat super energie om de hoek kijken. Om ervoor te zorgen dat we blijven floreren in ons werk. En weet je, werkgeluk is natuurlijk een belangrijk thema. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat in een context eigenlijk die steeds meer verandert en verschuift.
Ja.
En steeds sneller verandert. Wordt het eigenlijk steeds belangrijker om te weten wie je bent. Waar je energie van krijgt. En hoe je jezelf erop kan sturen.
Ja. Ja.
Dat is een beetje de kern van dat super energie. En in dat boek, hè, in dit boek gaat het.
Wat betekent nou, want agency, is dat hetzelfde als een soort eigenaarschap of zo en is.
Ja, eigenaarschap, zelfregie zou je misschien in het Nederlands kunnen vertalen.
Dat klinkt heel, heel, als heel tegenstrijdig. Dat ik
Ja.
dus meer zelfregie ervaar
Ja.
door AI in te zetten, wat bij mij als eerste denk ik dan, ja, maar dan geef ik het toch juist uit handen.
Ja, nee, precies. Ja, ik vind dat een interessante contrast, zeg maar. En ik denk als wij daar niet actief op dingen gaan doen. Dat het gevaar is ook dat AI ons dingen gaat afnemen. Hè? Onze regie gaat afnemen. Dus waar ik zelf mee bezig ben, daarom is het ook experimenteel. Maar ook de mensen om me heen ben bezig, mee probeert te helpen en te ondersteunen. Want hoe kunnen we die regie kunnen we versterken? Wat is daarvoor nodig? Wat zijn valkuilen erin? Maar ook wat zijn dingen die je heel concreet kan doen om ervoor te zorgen dat je die regie wel pakt? Want er zitten heel veel valkuilen
Door
in.
middel van het gebruik van AI, het inzetten
Nou, mede AI, maar ook psychologie, en ik noem dat werkgelukpsychologie. Dingen die we weten vanuit de persoonlijkheid, vanuit dingen die belangrijk zijn bij werkgeluk. Zeg maar, ik heb het idee dat als we daar meer van weten en als we daar onszelf op gaan sturen, dan gaan we ons helpen en dan gaat AI ons ook daarin ondersteunen.
Kun je
En.
iets noemen, Onno, waarin AI jouw eigen werkgeluk al ondersteunt of jou helpt floreren?
Ja, ik ben gek op ideeën en ideeën brengen van theorie naar de praktijk.
Ja.
Ik doe dat nu, nou, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer zo snel.
Ja, precies.
Weet je, dat ik.
Je kan
Ik
veel
kan
meer
al.
genereren zo op deze
Ik
manier.
kan meer. Ik kan het sneller snappen, maar ik kan het ook sneller overbrengen. Ik kan. Het gevaar is wel, hè, dat het alleen maar in snelheid zit. Dus het is zoeken. Ik ben daar echt nog in het zoeken. Dus daarom is het ook experimenteel, hè? Het is, verwacht niet een soort panklaar antwoord. Ik heb wel een paar richtingen. Maar ik wil daar ook met mensen over in gesprek gaan.
Heel leuk.
Ja, hoe dat er. En ik geloof wel ook dat we daar echt, ook echt mee aan de slag moeten met elkaar. Want ik spreek dus ook heel veel organisaties en bedrijven die, ja, waar mensen angstig zijn, waar het niet goed gaat, waar het. Weet je, dus we moeten daar, hè, tijdens mijn workshop wil ik dat mensen er met zichzelf mee aan de slag gaan, maar ook gaan nadenken van hoe kan ik dat in mijn eigen organisaties, hoe kan ik daar mensen in meenemen? En,
Precies.
nou ja, weet je, dat.
Te doen. Hey, je zegt al, het is experimenteel. Ik heb een vraag van Tika voor jou,
Ja.
die daar misschien een beetje op aansluit. Ik ga hem even met je delen en dan ben
Ja.
ik benieuwd naar je reactie.
Ik vind het wel interessant om van hem te weten, wat vindt hij het spannendst aan het doen van deze workshop en wat kan er misgaan in zijn workshop?
Wat vind ik het spannendst? Nou, weet je, ik hou wel van een beetje controle en overzicht dat ik weet. En dat weet ik nog niet precies, weet je. Dus ik weet ook nog niet, ik heb nog niet alle antwoorden en die heb ik nooit hoor. Maar nu vind ik het wel, ja, dat ik, ja, en ik ga gewoon nieuwe dingen uitproberen, ook nieuwe oefeningen. En, dus er zit veel nieuw in en meer dan
Nog niet wie
normaal.
dat land natuurlijk.
Wat
En
zei je?
Dan weet je natuurlijk niet hoe
Nee,
dat
ik heb
loopt.
geen idee. Want wat ik ook wil merken, ik vind AI interessant en ik ben ermee aan het doen. Maar ik kom soms tegen dat mensen. Dat bijvoorbeeld op LinkedIn deel ik iets over AI en er gebeurt helemaal niks.
Ja.
Dus ik heb soms ook het idee van ja, misschien in mijn doelgroep, zeg maar, denken mensen boeien, weet je wel. Dus misschien zit er helemaal niemand. Zit ik daar met drie mensen? Ja, kan ook. Dan
Nou,
gaan
en
we gewoon met
als je
drie
die
mensen aan
drie
de slag,
weet te
hoor.
boeien, dan heb je volgens mij iets geweldigs gedaan. Hey, en wat kan er misgaan? Vroeg Tika ook nog. Is er iets dat
Wat kan
misgaat?
er misgaan? Ja, er kan van alles misgaan. dat ik er niet uitkom, dat we er niet uit, dat het niet aanslaat, weet je wel? Dat vind ik misschien wel. Ik wil graag. Ik hou van enthousiasme, maar ook dat mensen inzicht hebben en iets voelen en ervaren. Ja, het ergste wat kan
Dat
misgaan is
helemaal
dat ze.
doodslaat.
Als ze, oh ja, ze zitten en een soort. Weet je wel, je hebt super agency en dat het een soort einde in een soort van. Oh, ja.
Iedereen jankend die zaal verlaten.
Ja.
Dat zou treurig zijn. Ja,
Ja. Ik
dat.
heb het ooit één keer eerder gehad. Ja. Oh man, ja. Nee. Ja, heel erg. Dat is een beetje. Ik heb het nooit verteld. Maar ik denk in 2003 heb ik ooit een keer een workshop gegeven over werkgeluk. 2003, moet je je voorstellen. En toen nam ik mensen een beetje mee, zeg maar, à la cirkel van acht, hè, in de dingen die mis konden gaan, et cetera. Maar die context waar ik zat met allemaal mensen. Ik was bij dat congres gevraagd, maar dat was een congres wat meer. Zeg maar, naast me was iemand bezig met chakra's en met allemaal dat soort dingen. Dus mensen waren heel gevoelig. En op een gegeven moment gingen mensen echt in tranen en dat soort dingen. En dat. Ik, op een gegeven moment, weet je wel. Maar ja, ik kwam er niet helemaal goed uit, zeg maar. Ik had het idee dat een deel van de mensen er minder gelukkig uitkwam dan ze erin gingen.
Hey Onno, jij mag op jouw beurt de vraag weer doorgeven ook aan een andere spreker op het festival.
Ja,
Aan wie gaat
en
dat zijn?
nou ja, wat ik begrijp is dat hij alles weet van het hart en van hoe dat functioneert en
Dan weet ik
hoe
over
dat
wie het gaat.
resoneert en weet je, daar alles qua neurologie alles van af weet.
Ja, John
Waar
van
ik
der
heel
Meij.
Klopt hè, toch? Dat
Ja,
hij heel,
John van der Meij,
echt
jazeker.
is helemaal in gespecialiseerd. Ja, en ik toch in de, weet je, mijn vraag daarbij is, ik weet niet of dat zo is, maar. Ik denk eigenlijk dat werkgeluk en je hart openstellen, zeg maar, dat daar, nou ja, dat daar een soort verbinding tussen zit. Ik ben benieuwd of hij daar ideeën over heeft. En weet je, ik heb daar zelf wel ideeën over. Dat is een beetje misschien wel bij de spirituele kant, maar dat het wel belangrijk is, hè, dat je een soort open hart hebt. Niet alleen zeg maar, cognitief open, maar ook echt open staat voor die ander. Nou, mijn vraag is dat zo?
Onno, dankjewel. Ik ga deze vragen aan John voorleggen. Die spreek
Ja,
ik zo.
leuk.
Dus je krijgt snel verslag terug. En op het festival zelf, dan ontmoeten jullie elkaar natuurlijk.
Ja, superleuk. Ik zie er nu al naar uit. Hartstikke leuk.
Dankjewel, Onno.
Heel graag gedaan.
Doeg.
Doei.
Hi, John.
Hi, Feeling.
Hi, ik ken jou omdat je bij VIS wat hebt verteld over neuropsychologie en wat we daaraan hebben als trainers of in ons vak. Maar jij gaat het nu niet over het brein hebben, tenminste niet over dit brein, als ik het goed zeg, maar over een ander orgaan. Vertel eens.
Ja. Ik ga het vooral hebben over het hart, maar met name over het imago van het hart. Dat het hart heeft een vrij soft imago. Het wordt heel vaak geassocieerd met zweverigheid en met spiritualiteit en met dingen die. Ja, die niet altijd de toets der kritiek doorstaan.
Zoals?
En, nou, dus dat, dus mensen, ik bedoel, bijvoorbeeld een fenomeen over het sluiten of het openen van je hart. Dat is de vraag wat je daar nou onder verstaat, hè? Je kan, in de overdracht snap je dat wel. Iemand sluit zijn hart, trekt zichzelf terug. En iemand opent zijn hart. En ja, dan voel je een soort energiestromen en. Dat is taal. Dat hart trekt zich daar helemaal niks van aan. Dus een van de dingen die sowieso belangrijk is, is dat je een onderscheid maakt tussen zeg maar het anatomische hart en het meer psychologische of spirituele hart, hè,
Virtuele hart, ja.
of het grote hart als je het hebt over de kosmos. En ik zal vooral het verschil tussen de eerste en de twee, daar zal ik vooral mee bezig zijn. Omdat met name over het anatomische hart zijn er gewoon de afgelopen, sinds de jaren 80, is er een hele nieuwe discipline ontstaan, neurocardiologie. Dat is echt de wetenschap rondom het hart, wat te maken heeft ook met het zenuwstelsel, niet met het grote brein, om het maar even zo te zeggen, met de little brain in the heart. En daar wordt eigenlijk steeds meer over gevonden, hè? Dus dat het brein een eigen zenuwstelsel heeft, die weliswaar in verbinding staat met het grote normale brein, maar die ook een hele aparte functie heeft, waar je gebruik van kan maken.
Ja, dat vroeg ik me af. Dus wat merken wij daarvan? Of wat doen wij daarmee gewoon op een dag dat we aan het werk zijn of zo?
Nou, dat weet ik niet. Dat ligt eraan hoe bewust je ervan bent. Maar door te weten dat het brein in je hart, hè, dus die verzameling van die zenuwcellen die daar zijn, duizenden, die eigenlijk het hart het vermogen geven om te reflecteren op zichzelf. En bijna geen één orgaan kan dat. Hè? Altijd, dus dat kan een maag, kan dat niet, een mild kan dat niet. Dus een hart is de meest bijzondere spier, wordt wel eens gezegd, met een hele aparte functie. Dus door meer in contact te zijn met je eigen hart, krijg je ook meer feeling voor wat voor dingen er nou makkelijk gaan, wat voor dingen er de smooth gaan en wat voor dingen waar je moeite mee hebt. Nou, dat is een gegeven, hè? Steeds meer.
John, je krijgt een vraag van een van de andere sprekers. En die krijg je van Onno, expert op het gebied van werkgeluk. Ik laat hem je zien. Hij komt eraan. Daar is hij.
Ik weet niet of dat zo is, maar ik denk eigenlijk dat werkgeluk en je hart openstellen, zeg maar, dat daar een soort verbinding tussen zit. Ik ben benieuwd of hij daar ideeën over heeft. En weet je, ik heb daar zelf wel ideeën over. Dat is een beetje misschien wel bij de spirituele kant, maar dat het wel belangrijk is, hè? Dat je een soort open hart hebt. Niet alleen zeg, cognitief open, maar ook echt open staat voor die ander.
Nou, jij noemde het zelf in jouw voorbeeld aan het begin, hè, over dat je hart openstellen. En hij benoemt dat ook weer zo. En hij legt een link met werkgeluk.
Dat snap ik. Het lastige om dit soort vragen goed te tackelen is altijd dat we niet allemaal dezelfde definitie gebruiken voor werkgeluk en voor je hart openen, hè? Dus daar begint het altijd al mee. Dus als je het wil, eigenlijk moet je het eerst operationaliseren, hè? Zo noem je dat dan, zodat je dezelfde definities gebruikt. Maar los daarvan je hart openen is wel een ding. Net zo goed als je hart sluiten, hè? Dus er is een geweldige tendens om je hart zoveel mogelijk te openen. Wel blijkt, mensen met veel werkgeluk kunnen op tijd openen en ook weer sluiten. Niet afsluiten. Afsluiten is iets wat je meestal al jong in je leven gedaan hebt, wat je herhaalt, hè, als volwassen persoon. Maar sluiten, dus het contact stopt. En je sluit ook weer in plaats van andersom. Dus dat is al
Heeft dat te maken, noemen we dat begrenzen
dat is
bijvoorbeeld?
begrenzen. Dat zou een vorm van begrenzen, maar eigenlijk ook het begrenzen van je eigen systeem of van je eigen hart. Zodat je minder geraakt kan worden daarin. Nou, mensen die veel met werkgeluk, die dat vinden van zichzelf, of er zijn allerlei testen voor om dat te meten, die hebben dat vermogen goed ontwikkeld. En die kunnen dus gebruik maken van hun hartekracht, zou je kunnen zeggen, van de functies van het hart, dus waarbij de energie van mij naar die ander gaat, waarbij je invoelend bent naar de ander. Zonder alleen maar invoelend te zijn, maar die kunnen de hele tijd, als het ware, uitstromen en weer terug naar zichzelf. Uitstromen en weer terug naar zichzelf. Waardoor ze veel minder uitputten en waardoor ze ook eigenlijk goed in contact met zichzelf blijven. Dat is een groot gegeven.
Ik wil graag weten, kunnen we dit leren?
Ja,
Is
dat
dit
is
te
zeker.
trainen? Kun je je hart trainen?
In mijn trainingen, jarenlang, op een gegeven moment ben ik daar weer iets mee gestopt, jarenlang starten we altijd de dag en eindigden we de dag met de hartegroet. En de hartegroet was eigenlijk tegenover elkaar staan, je hart gesloten houden eerst en dan zeggen, dan open je je en dan zeg je welkom tegen iemand. En uiteindelijk sluit je je hart weer en je zegt dankjewel en je gaat naar de volgende. Dus eigenlijk is dat een soort reminder, een hele simpele oefening, maar toch een hele betekenisvolle oefening. Waarbij je de hele tijd niet de hele tijd maar kwetsbaar te raken bent, zeg maar.
Nee, precies, precies. Dus je leert dat begrenzen daarin eigenlijk.
Ja, eigenlijk beter in contact komen met je eigen hart.
Ik vind het zo interessant, John, omdat dit klinkt dan weer. Ik kom hier uit de klei, hè? Dus dit
Ja.
klinkt dan weer heel zweverig voor mij,
Ja,
zo'n
ja.
hartegroet. Terwijl ik het ook. Ik hoor je ook zo vertellen over zo die wetenschappelijke onderbouwing van
Ja.
wat we allemaal weten over het hart. Dus ik ben daar ongelooflijk benieuwd naar hoe je die combinatie ook op het festival weer weet te leggen.
Maar dan het raakvlak tussen die twee, hè? Tussen die wetenschap en die spiritualiteit.
Ja,
Dat, daar
precies.
ben ik altijd erg in geïnteresseerd. Omdat het van allebei, je hoeft niet een sjamaan te zijn om toch gewoon hele mooie wetenschappelijke artikelen te kunnen lezen. Ja.
Precies, precies. John, op jouw beurt mag jij de vraag doorgeven aan de volgende die ik spreek. Aan wie geef jij hem door en wat is je vraag?
Aan wie geef ik hem door? Ik geef hem door aan Niels.
Ja, leuk. Niels
Ja.
Mataar.
En wat mij intrigeert en wat me interesseert ook is dat met bergklimmen wil je vooral omhoog. Hè? Je bent geïnteresseerd om naar boven te gaan en daar zit de sport in en dat is leuk, dat snap ik. En dan ben je boven, heb je het uitzicht en dan ga je weer naar beneden. Maar houdt hij nou meer van omhoog gaan of houdt hij meer om van naar beneden te gaan? Wat is dat? En doet hij dat wholehearted of doet hij dat, zet hij zijn hart uit en gaat hij gewoon puur op wilskracht naar boven? Daar ben ik geïnteresseerd.
Kijk, en daar is de brug weer met jouw thema. Prachtig.
Ja.
John, dank je wel. Ik kijk er verschrikkelijk naar uit om je te zien op het festival.
Zeker.
Überhaupt om je weer te zien. Dat vind ik heel fijn.
Het bruggetje is geslaagd. Dank je wel.
Dank je wel.
Dag Filene. Dag. Hoi hoi.
Goedemorgen, Niels.
Goedemorgen.
Bij de meeste mensen zeg ik leuk je te zien of leuk je te spreken. Vind ik ook bij jou. We kennen elkaar goed, want jij bent mijn broer.
Ja, we kennen elkaar al een paar weken, maar toch niet dat je het nog steeds leuk vindt na zoveel jaar.
Ja, toch?
Ja.
Ik vind het superleuk dat je op het festival staat, dat je daar een lezing geeft. Ja, jouw verhaal gaat onder andere over je avonturen met klimmen. Dan in de omschrijving van jouw lezing gaat het over twee voorbeelden. Het ene voorbeeld waarvan je vanuit intuïtie denkt: nee, dit gaat niet goed, we moeten terug. En het
Ja.
andere waar je rationeel gezien de omstandigheden misschien zou denken: nou, misschien moet je terug, maar vanuit je intuïtie denkt: nee, we kunnen het nog wel omhoog. En je haalt dat vervolgens ook. Dus ik ben zo benieuwd, kun je iets zeggen over dat gevoel? Is dat een fysiek gevoel? Is het een, weet ik veel, een ingeving van boven? Wat?
Ik ben overtuigd dat het een opstapeling is van gedane ervaringen. En daar word je iets sneller en behendiger in om daar een, ja, dan ga ik het toch noemen, om daar een gevoel bij te krijgen. En om zonder de dingen volledig stuk te redeneren, snel te kunnen beslissen en dat kwartje de goede kant op te laten vallen. Overigens weet je nooit hoe de andere kant van het kwartje eruit zag. Je ziet altijd maar één uit.
En jij noemt het een opstapeling van opgedane ervaringen. Herinner je je nog de eerste keer dat je ging klimmen, toen je dus nog niet al die ervaring had? Was je toen dan dit soort keuzes aan het kapot redeneren, zoals jij het noemt?
Absoluut. Ja. En dat is inmiddels best een aantal jaar geleden. Maar de eerste klimtrip waarin ik wat langere routes ging doen, wat verdere dingen ging doen, wat spannendere dingen ging doen. Daar kwamen ineens heel veel meer aspecten bij kijken dan dat ik tot dan toe kende. Ja. Dus het was een keer de spanning, oké, maar mijn potentiële val begint veel groter te worden. Vertrouw ik deze map haak wel? Mijn klimpartner is fucking traag en ik begin de zon onder te zien gaan. Dus er zijn heel veel, en daar kun je ontzettend over blijven malen. Zeker als je een uur op de standplaats staat. Dus dat is inderdaad zenuwen op eigenlijk alles wat misschien wel mis zou kunnen gaan. Ja. En daar moet je rust in gaan vinden. Ja. En ja, dat zou ik toen niet geloofd hebben. Maar inmiddels durf ik te zeggen, dat is toch ook echt een stukje ervaring. Ik denk dat er een balans moet zijn. Dat zijn een paar verschillende balansen. Dat is je fysieke balans. Dat betekent dat je inderdaad echt in de juiste conditie moet zijn om dat te doen wat je gaat doen. Dat is een geestelijke balans. Die speelt zich vooral van tevoren af. Durf je in te stappen? Durf je de keuze te maken? Te gaan doen wat natuurlijk... De hele klimsport is totaal irrationeel. Slaat helemaal nergens op. Je gaat met een paar touwen berg op. Daarna loop je hem weer af. En vervolgens is er een balans tussen dat geestelijke en het fysieke. En dat is een ontzettend interessante balans waarvan ik denk dat je hem... ik denk dat dat vrij uniek is in de klimsport. Is dat je... je fysiek wordt heel erg bepaald door dat wat er in je hoofd gebeurt. Dus mijn klimniveau gaat aanzienlijk naar beneden. Ik ben echt een slechte klimmer als ik zenuwachtig ben om te vallen.
Ja, precies. Ja.
Als het in mijn hoofd op orde is, dan ben ik heel veel sterker.
En die brug met het ondernemerschap, hè? Ik herken heel erg... wat je zegt dat over dat instappen. Durf je in te stappen? Ik kan me heel goed voorstellen dat in het ondernemerschap ook terugkomt. Maar ook dat wat je nu zegt. Is het zo dat in het ondernemerschap je prestaties er ook onder lijden op het moment dat je dus in je hoofd vast komt te zitten of je zenuwachtig bent?
Ik denk dat je daar een splitsing moet maken tussen stress en zenuwachtig zijn. Ik denk dat zenuwachtig zijn op zich niet verkeerd is. Ik denk dat stress in hogere mate alles beïnvloedt. Ik denk dat mensen daar heel conservatief van worden. Dat ze toch zoveel mogelijk hun
veiligheid oude zoeken.
Doen, ja, binnen de veiligheid blijven. En dat is denk ik als ondernemer eigenlijk nooit echt verstandig.
Nee. Hey, en is het dan zo dat je de skills die je leert aan zo'n berg... heb je daar iets aan in je ondernemerschap?
Dat vind ik wel een interessante vraag. Ik denk dat rustig blijven...
Ja, precies. Ja, zoiets. Ja.
Dat klinkt heel, heel bazaal, maar er is...
dat is nogal een vaardigheid.
Dat is het uiteindelijk wel, denk ik. Ik denk jezelf niet van stuk laten brengen door dat wat op je afkomt. En dat kan heel veel zijn, dat kan financieel zijn, dat kunnen medewerkers zijn, dat kan aan alle kanten zijn. Maar jezelf niet gelijk laten beïnvloeden en de rode draad kwijtraken is denk ik wel echt een skill.
Ja, precies. Ja. Hey, ik stel nu heel veel vragen, maar er is nog iemand die een vraag voor jou heeft en dat is namelijk John van der Meij.
Houdt hij nou meer van omhoog gaan of houdt hij meer van naar beneden te gaan? Wat is dat? En doet hij dat wholehearted of doet hij dat, zet hij zijn hart uit en gaat hij gewoon puur op wilskracht naar boven?
Ja, klimmen is sowieso is de interesse die ik heb in het klimmen. Hoofdzakelijk in klassieke routes, oude routes. Routes die een verhaal hebben, waar iets achter zit, waar ik me op ingelezen heb, wat ik boeiend vind, wat me interesseert. Dus wholehearted, absoluut. Het fysieke aspect is daar uiteraard een groot onderdeel van. Dat is een stukje sport, wat hij zelf ook aangeeft. Maar je klimt door een geschiedenisboek op het moment dat je ergens bent gelezen en iets wil doen. Dus dat is absoluut een totaal plaatje. De weg omhoog versus het naar beneden is absoluut de combinatie waarin je voldoening maakt op de heenweg en ervan geniet op de terugweg. Zo zeggen?
Ja, mooi hoor. En ja. Ik kan me ook zo, ik probeer zo die parallel te leggen met het ondernemerschap. Ik kan me voorstellen dat ondernemers of überhaupt mensen in hun werk, ook leidinggevende, zo bezig zijn met een stip op de horizon, een resultaat, een doel. Daar werken we naartoe. En dan, weet je wel, volgens mij zijn we in ons werkende leven vaak niet bezig met de weg naar beneden of de terugweg. Of sterker nog, ik denk zelfs, als ik jou nu zo hoor, zijn we zelfs niet bezig met ervan genieten. We zijn alleen maar bezig met naar dat doel toe en dan zijn we daar en dan gaan we een volgend doel stellen. Ik ga jou vragen of je de vraag of een vraag wil doorgeven aan een andere spreker op het festival.
Dat wil ik.
Vertel.
Nou, dat is een vraag voor Leontien. Die heeft de lezing of workshop, moet ik zeggen, Liefde voor Wasbak.
Ja.
En wat ik interessant vind, want zij zij helpt in, of die workshop gaat in ieder geval heel erg over hoe ga ik om met iemand die die ofwel niet mee wil veranderen of iets wat niet helemaal lekker loopt.
Ja.
En wat ik interessant vind is, hier pakken we één voorbeeld in, maar als daar 6 voorbeelden om je heen zijn in een bedrijf, in hoeverre ga je je eigen manier van omgaan met mensen, dus jezelf als persoon verliezen in jezelf aanpassen naar allemaal verschillende mensen toe?
Ik ga hem aan haar vragen. Ik spreek haar maandag. Dus ik kan je dan verslag uitbrengen. Voor nu, dankjewel.
Helemaal goed, graag gedaan.
Nou, ik zie je op het festival en waarschijnlijk nog een keer bij mama aan de eettafel.
Dikke kans.
Doei.
Dankjewel, bye bye. Bye.